Goedemorgen, broeders en zusters. Wellicht kent u mij, wellicht kent u mij niet. Ik ben hier wel vaker geweest, lang geleden. En getrouwd met Anja, die u zeker kent. En mocht u Anja niet kennen, mag u daar verder over dubben bij de koffie welke Anja ik dan bedoel. Het is altijd leuk in vergaderingskringen om dat helemaal tot in de puntjes uit te zoeken. We wonen in het noorden, boven Meppel, in Darp. Onbekend plaatsje in Drenthe. En ik ben uitgenodigd om hier het woord te brengen. Ik had ook een PowerPoint. Ik weet niet of die ook nog kan verschijnen. En dan gaan we kijken of dit apparaat erbij gaat werken. Ja, dat werkt. We zijn allemaal opgeschrikt deze week door de gebeurtenissen. En hoef ik u natuurlijk niet te vertellen waarop ik doel. Maar dat bepaalt ons dan toch weer een beetje bij... Hoe zit het eigenlijk in ons leven? 2 jaar geleden hadden wij iets dergelijks met het begin van de coronapandemie. En het lijkt wel of we nu weer een nieuwe slag te verduren krijgen met alles wat er in Oekraïne, eigenlijk in Europa, relatief vlakbij gebeurt. En daar wil ik ook met u over nadenken. En dan met name over hoe we daarmee omgaan. Hoe we omgaan met zorgen. En misschien zijn zorgen nog wel wat zacht uitgedrukt en hebben we het eerder over angst, over bangheid. Nou, dit hebben we allemaal op het nieuws gezien van de week. Wat er plotseling van de een op de andere dag gebeurt in Oekraïne. En wat ons duidelijk maakt dat eigenlijk de Bijbel nog steeds actueel is. Want als we naar de Bijbel kijken, dan die laat ons zien wat er in het hart van de mens is. En in Europa, dat zagen we natuurlijk al een beetje aankomen, met alle diplomatie en zachte woorden hadden wij gehoopt om deze gebeurtenissen te voorkomen. Maar diep in de harten van mensen zitten soms heel andere zaken. En als Rusland daar dan binnenvalt met alle geldingsdrang, dan slaat de angst toe. Ik zit ook in een thuisfrontteam van een jong zendingsechtpaar. Die zitten daar om de hoek in Moldavië. Maar ook dat is niet veilig. En van de week hebben we toch besloten dat ze maar beter zo snel mogelijk terug kunnen komen. Omdat het gewoon te spannend is wat daar gaat gebeuren. Goed. En dan kennen we allemaal Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En dan staat er een paar versen verder, en dan citeer ik het uit de Statenvertaling. Al ging ook ik door een dal van schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Al ging ik door een dal van diepe duisternis, zo zingen we het dan als we de MBG-vertaling volgen. Maar eigenlijk staat er dan in de grondtekst een dal waar de dood zijn schaduw werpt. En dat je bepaald wordt op jezelf. En denkt, ik ben hier helemaal alleen. En hoe moet dat nou verder? En dan kun je angstig worden. Dan kun je bang worden. En dan zingen we heel makkelijk. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Maar dat is makkelijk te zingen als je in vrede leeft. En makkelijk te zingen als je in voorspoed leeft. En als je alles goed hebt. En zo'n psalm die gaat een heel andere betekenis krijgen nu bij onze broeders en zusters in Oekraïne. Als dan de tanks door de straten denderen, om dan te zeggen, al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Als de dood als het ware een weg baant in mijn leven. Om dan nog te zingen dat de Heer je herder is en dat je helemaal voor niets vreest. Nou, die vrees, daar wil ik met u over spreken. Vrees, een beetje ouderwets woord. Vrees in de zin van angst. En je kunt voor heel veel dingen bang zijn. Niet alleen voor oorlog, maar ook voor heel veel andere dingen. En dan wil ik dit halve uur wat mij nog rest met u bij stilstaan. Waar je als christen wel niet bang voor kunt zijn. Of misschien moet ik zeggen, waar je als mens wel niet bang voor kunt zijn. We kunnen voor heel veel dingen bang zijn. En het is zo mooi dat voor al die omstandigheden God een antwoord heeft. En dat antwoord is heel kort. Dat zijn 3 woorden. Dat antwoord is, wees niet bang. Nou, dat is makkelijk. Daarom gaan we zo meteen een aantal gedeelten langs. waarin mensen bang zijn en waarin God dan komt met die bemoediging: wees niet bang, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben jouw herder, ik leid jou, ik heb jouw hand vast en de toekomst is in mijn handen. Nou, laten we ze gewoon één voor één eens even langslopen. De eerste citaat uit Matteüs 10 gaan we lezen, maar dat gaat eigenlijk over angst voor oorlog of voor geweld of voor vijandelijkheden. Heel toepasselijk als wat er in Oekraïne zou gebeuren hier in Nederland, ja, dan waren we waarschijnlijk wel heel erg bang geweest. En nu gebeurt het 2000 kilometer verderop, 1500 kilometer, hoe lang, wat is die afstand eigenlijk? En nu zijn we eigenlijk ook wel een beetje bang. En dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 10, vers 28, en wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Maar wees veeleer bang voor hem die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes voor een penning verkocht, en niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Wees dan niet bang. U gaat vele musjes te boven. Dit wordt natuurlijk gezegd tegen de discipelen. De discipelen die onderweg voor de Heer Jezus het koninkrijk zouden verkondigen in Israël, maar in die verkondiging ook vijandschap zouden ervaren. Vijandschap van fariseeën, schriftgeleerden, noem alles maar op, wat we in die tijd al niet hadden. En die discipelen, die konden zich ook laten overmannen door angst. Want je kunt op een gegeven moment, in die tijd, een stad uitgebonjourd worden. Geen boodschap aan de boodschap. En dan kan je bang van worden. En dan zegt de Heer Jezus, je moet niet bang zijn. Angst is een slechte raadgever, zegt het spreekwoord. Maar angst is ook iets wat eigenlijk niet goed relativeert. Als je bang bent, dan focus je op dat wat je bang maakt. Maar soms zijn er andere dingen die veel groter zijn, waar het veel reëler is voor angst voor te hebben. Nou zegt de Heer Jezus hier, er zijn mensen die je lichaam kunnen doden, en er zijn mensen die je ziel kunnen doden. Voor wie wil je bang zijn? Wil je bang zijn voor kanonnen? Wil je bang zijn voor vijandschap? Wil je bang zijn voor wat er fysiek met je kan gebeuren? Of ben je bang voor de God die boven alles staat? De God die het in zijn macht heeft om als het ware je ziel te laten verderven. Die God, die dat overigens niet van plan is om te doen, want we zijn kostbaar voor hem. En dan komt dat voorbeeld van die twee musjes. Twee musjes die voor een penning worden verkocht. Het is een beetje onduidelijk wat het is, maar gewoon een klein koperen muntje, helemaal bijna niks waard. En worden twee musjes verkocht. Je kunt je afvragen, waarom werden de musjes verkocht in de Bijbeltijd? Die werden gegeten door de armen. Moet u voorstellen hoeveel vlees daar aan zit, natuurlijk helemaal niks. Maar die musjes die worden verkocht. En die musjes, die waren gekend door God. En dan zegt de Heer Jezus van kijk, die musjes, die kent God. De haren op je hoofd, die kent God. Degene voor wie je bang moet zijn, is niet diegene die met tanks of met wat voor dingen ook je leven binnenkomt rollen. Maar de echte vrees mag en moet uitgaan naar God. De God die de schepper is van alles in deze wereld. Goed, daar kun je bang voor zijn. Antwoord van God, wees niet bang. Het hoeft niet. Stel je prioriteiten. Het tweede voorbeeld, angst voor God. Voor God kun je ook bang zijn. Dat is misschien een beetje gek, maar in de Bijbel vinden we heel vaak dat mensen bang zijn voor God. En met name als God heel dichtbij komt. God op een afstand, tuurlijk zijn we gewend, hij is er, je kunt hem dienen, je kunt hem prijzen. Maar als God dan verschijnt, dan worden mensen soms bang. Het voorbeeld hier is van Zacharia, de priester, die in de tempel zijn jaarlijkse dienst verricht. En hij staat daar, en van Zacharia staat hij dat hij rechtvaardig was, dat hij wandelde in de wegen van God. Dat was iemand die heel zijn leven had ingericht om als rechtvaardige tot eer van God te leven. En vervolgens staat hij daar in die tempel. En dan bedient hij daar dat reukwerk wat daar gebracht moest worden, te midden van dat goud van die tempel in Jeruzalem, heel dicht bij God. En dan komt er een boodschapper van God, komt er een engel. En die engel, die jaagt hem schrik aan. Dan komt God als het ware heel dichtbij en Zacharia die schrikt. Nu verscheen hem, Lucas 1 vers 11, een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharia hem zag, werd hij ontsteld en bangheid overviel hem. En de engel zei tot hem, wees niet bang, want je gebed is verhoord. Angst voor God bij Zacharia. Dan denk je van, dat is een man die zijn leven toegewijd had om God te dienen. Die notabene het voorrecht heeft, wat je misschien maar eens in je leven kreeg om in die tempel zelf, in het heiligdom, voor het aangezicht van God te verschijnen. En dan laat God iets van zichzelf zien en dan slaat de angst hem op het hart. En ik denk dat het voor ons soms ook wel zo kan spelen, dat wij God op een afstandje houden, is er niks aan de hand. Maar stel nou dat God heel persoonlijk bij u of bij jou aanklopte en zich vandaag manifesteert, zich bekend maakt. Dan kun je bang voor worden. Omdat God zo'n grote, heilige God is, dat wij als kleine mensjes ons zo beperkt voelen, onze menselijkheid zo naar voren komt. Maar het antwoord van God is, wees niet bang. En we weten ook waarom. Want toen die engel bij Zacharia kwam, toen was dat om aan te zeggen dat Johannes de Doper geboren zou worden. Bij zijn vrouw Elisabeth. En Johannes de Doper was de aanzegger van de geboorte van de Heer Jezus. In Christus komt God bij ons om ons te redden, niet om ons te oordelen. Voor God kun je bang zijn. En misschien dat we ook wel christenen kennen die bang zijn voor God. Ten diepste in hun hart bang zijn voor God. Ik kom zelf van oorsprong uit een reformatorische kerk, maar in de zware stromingen, daar is men echt bang voor God. Daar heeft men zo'n angst voor God. Men noemt dat dan wel vrees, vrees voor God, vrezen des Heren. Maar ten diepste is het angst. Is het zich niet waardig voelen om tot God te gaan, om God te durven gaan, om u te verwaardigen, om God te ontmoeten. En is er een diepe angst dat God hen uiteindelijk zal afwijzen. De boodschap van God is, wees niet bang. Je kunt ook bang zijn voor mensen. Dat is veel natuurlijker. We herkennen allemaal wel mensen voor wie we bang zijn. Nou, Maria is zo'n voorbeeld. Dit is de aanzegging van de geboorte van de Heer Jezus aan Maria. Maria schrikt van die engel en ik pas het een beetje anders toe. Want waarom schrikt Maria? Omdat ja, uiteindelijk die engel die zou haar aankondigen dat ze zwanger zou worden. Maar ze was niet getrouwd. Dat betekent dus in die sociale omgeving dat ze verstoten zou gaan worden. Dat ze een heel moeilijk bestaan zou krijgen. Dat alle mensen haar zouden aanspreken en zouden, ja, hoe noem je dat? Haar zouden betichten van overspel, hoerij, wat is het? Het gaan met een man terwijl je niet getrouwd bent. En alle problemen die dat met zich zou opleveren. En natuurlijk ook een beetje wat ook bij Zacharia speelde. Als er een engel bij je komt, als God zich openbaart heel praktisch in je leven en één op één voor je staat, ja dan kun je schrikken, dan kun je bang zijn. Lucas 1 vers 28. En toen de engel bij haar was gekomen, zei hij gegroet begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Zij nu ontstelde over zijn woord en overlegde wat voor begroeting dit kon zijn. En de engel zei tot haar, wees niet bang, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Angst. Angst voor God, angst voor mensen. Het kan je verlammen. Het kan je leven tot een hel maken. Het kan maken dat je liever in je huis blijft en de deur dichtlaat. En niet naar buiten durft te gaan. Het kan maken dat je niet meer weet hoe je leven invulling moet geven. Het antwoord van God is: je hoeft niet bang te zijn. Ik ben je herder. Ik wil je leiden. Mijn stok en mijn staf zullen jou door het leven begeleiden. En misschien is er wel tegenspraak van mensen. Misschien is er wel vijandschap. Misschien is er wel van alles. Maar God is een trouwe God. Een God die geen angst wil, maar liefde in onze harten. Die geen angst en bangheid wil, bij ons wil kweken, maar vrijmoedigheid. Vrijheid om die open relatie met hem te hebben en van daaruit in het leven te staan. Nog een voorbeeld waar je angst voor kan zijn, is zonde. Zonde kan je ook bang zijn. Een heel mooi voorbeeld is de roeping van Petrus. Petrus, die was met Johannes en Jacobus aan het vissen op het meer van Galilea. Met twee boten, hele nacht, lekker gevist. Volgende ochtend alle vissen tellen, waren ze snel mee klaar, want er zat niks in het net. Dus een beetje gedesillusioneerd kwamen ze daar aan het land. De Heer Jezus komt langs, die vraagt zo'n boot om daarin de menigte toe te spreken en het gebeurt. En op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen Petrus van: Petrus, kom mee, ga het meer op, we gaan vissen. Beetje gek, want de vissers die visten normaal 's nachts en niet overdag. En ook een beetje gek omdat die vissen blijkbaar hun dag niet hadden. Die waren allemaal naar de diepte verdwenen en die besloten niet in die netten te gaan zitten. Dus Petrus die gelooft het allemaal niet, maar vooruit, toch maar doen, je weet het nooit. Hij gooit het niet net naar buiten, helemaal chockvol met vissen, andere boten bijroepen, met z'n allen die vissen en die netten naar binnen hengelen. U snapt wat een bijzondere situatie dat was. En dan staat er in Lucas 5, en toen nu Simon Petrus dit zag, viel hij aan de knieën van Jezus neer en zei: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst van de vissen die zij hadden gedaan. En Jezus zei tot Simon: wees niet bang. Van nu aan zul je mensen vangen. Vissers voor mensen. Mensen vangen. Petrus was bang. Maar waar was hij eigenlijk bang voor? Was hij bang voor al die vissen in dat net? Nee, natuurlijk niet. Hij was een visser. Was hij bang voor die preek? Was hij bang voor... Wat maakte hem bang? Wat hem, denk ik, bang maakte, was dat hij tegenover iemand stond die de macht had om die vissen in dat meer van Galilea te gebieden in dat net te zwemmen. En dat betekent dat je niet zomaar iemand bent, maar dat je iemand met goddelijke krachten en machten bent. Dat je God zelf bent. En Petrus herkent in Jezus iets van de scheppingsmacht van God. En zodra hij oog in oog staat met deze scheppingsmacht van God, dan wordt hij bang. Hij wordt niet zozeer bang voor God, maar hij wordt eigenlijk bang voor zichzelf. Ik ben een zondaar. Ik ben zondig. Hoe kan ik als eenvoudige visser, hoe kan ik als mens die zonden doet, die zondig is, voor God verschijnen? En dat zien we op veel meer plekken. Bijvoorbeeld Jesaja 6 vindt u het ook. Daar vindt u Jesaja die dat troongezicht daar krijgt. Die heeft een hele mooie preek gehouden, Jesaja 5. De hele wereld de boodschap meegegeven. Wee u, wee u, wee u. Is allemaal niet goed wat er in Israël gebeurt. En dan komt er dat troongezicht. De hemel gaat open. En de Heere verschijnt daar. En die zit er in de tempel. En die serafs die dienen hem. En Jesaja die valt neer en zegt van: wee mij, ik ben een man zondig van lippen. Wee mij. 6 keer wee u, Jesaja 5. De 7e keer wee mij. En dat komt als je als mens, als schepsel als zondaar oog in oog komt te staan met de hoogheilige God. Dat kan angst opleveren. Bij Petrus levert dat angst op. Angst voor wie je zelf bent. Wie je zelf ten diepste bent. En ik denk dat wat we van de week in Oekraïne gezien hebben, toch ook wel weer laat zien dat ten diepste de mens slecht is. Wat er uit het mensenhart naar boven kan komen, dat het zo enorm slecht kan zijn. En een stukje daarvan kunnen we ook bij onszelf aantreffen. En die slechtheid, die zonde in ons hart, die past niet bij de heiligheid van God. En daar kun je bang voor zijn. En dat betekent dat je dan neervalt voor de Heer Jezus, neervalt voor God en zegt van wee mij, wat moet ik nou? En dan zegt de Heer Jezus, wees niet bang. Zoals die seraf bij Jesaja komt en hem met het kooltje aanraakt en de zonde verzoent, zo komt de Heer Jezus als het ware als de boodschapper van God om dat probleem van de zonde, van de afstand tussen mensen en God op te lossen. En ook hier geldt weer, wees niet bang. Trouwens ook de herders in de velden van Efrata, als de Messias geboren, de redder, dan klinkt daar ook die boodschap, wees niet bang. Op zoveel plekken in de Bijbel. Laten we naar de volgende gaan. Angst voor zorgen. Lucas 12. Nou, dit is misschien wel een angst die we heel vaak voor onszelf nog wel hebben. Zorgen over het leven. Zorgen, kleine zorgen, grote zorgen. Over gezondheid, over geld. Over het vinden van een huis, vinden van een baan. Over van alles en nog wat kunnen wij ons zorgen maken. Lucas 12, zegt de Heer Jezus. En u, zoek niet wat u eten of wat u drinken zult. En wees niet ongerust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat u deze dingen nodig hebt. Over zo'n tekst moet je niet te letterlijk nemen. Want in de supermarkt zie je nog wel eens mensen die zoeken naar waar die pindakaas staan. Nou, dus daar is die tekst niet voor bedoeld, natuurlijk. Het gaat er om het zoeken in de zin van dat je, als het ware, je leven geobsedeerd wordt door die vraag, wat moet ik eten? Waar moet ik mij kleden? Wat moet ik gaan doen? Hoe kan ik in leven blijven? En hoe welvarender je bent, hoe minder die vraag speelt. Maar goed, welvaart kan voorbij gaan en rijkdom kan vergaan. En ook in deze tijd met inflatie en alle problemen die we tegenwoordig hebben. Zelfs als je rijk bent met je spaartaks ben je geld niet veilig. Hoewel de Hoge Raad er een paar jaar respijt heeft gegeven. Maar goed, je kunt je zorgen maken. Daar gaat het om. Waar richt je je op? Zoek je je veiligheid in geld? Ben je bezig in je leven om als het ware je kleding of je eten of wat dan ook te voorzien? En kun je er zorgen over maken? Ja, daar kan je zorgen over maken. Moet je er zorgen over maken? Nee, zegt de Heer Jezus. Dan moet je geen zorgen over maken. Je Vader in de hemel, die weet dat u deze dingen nodig hebt. De Vader in de hemel weet dat onze broers en zussen in Oekraïne eten nodig hebben. En kleren nodig hebben. En zorg nodig hebben. De Vader in de hemel weet dat de vluchtelingen die aan de grenzen staan of er overheen zijn, deze dingen nodig hebben. En de Vader in de hemel weet dat u en ik dat nodig hebben. Maar het is niet het belangrijkste. We lezen verder. Zoek evenwel zijn koninkrijk, het koninkrijk van God. En deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En dan staat het weer, wees niet bang, kleine kudde. Want het is het welbehagen van de Vader om u het koninkrijk te geven. Aan de ene kant staat er, zoek het koninkrijk van God. Wij lezen het graag uit Matthäus. Zoek eerst het koninkrijk van God. In Lucas staat er achteraan, maar wat God wil, die wil je iets geven. Die wil je dat koninkrijk gaan geven. En dus hoef je niet bang te zijn. Dat koninkrijk van Christus, het rijk waarin hij regeert, waarin hij het voor het zeggen heeft. En dat begint eigenlijk vandaag de dag al in je hart. Als je de Heer Jezus tot koning van je leven maakt, dat is wat God jou wil geven. En als je de koning zoekt, dan gaat de koning zoeken wat wij nodig hebben. Als je de koning zoekt, dan zoek je en vind je de herder. De herder die je wil leiden in het leven en langs de grazige weide zal leiden waar het ons aan niets zal ontbreken. We hebben er nog twee te gaan. Angst voor stormen. Stormen in het leven. Stormen kennen we allemaal. En stormen, dat zijn die bijzondere omstandigheden dat het leven als het ware op zijn grondvesten aan het schudden is. Bij ernstige ziekte of het overlijden van mensen in onze omgeving. Of als je baan verliest of problemen in je huwelijk dat kapot gaat. Andere dingen, misschien wel misbruik of dat je overvallen bent of noem maar op. Dingen die je leven op zijn kop zetten. Dat kan. Dat gebeurt. We leven in een schepping die gebroken is. Waar dat rijk, dat koninkrijk van God nog niet op alle vlakken zichtbaar is. En ook dan kan je bang worden. Dan kan je bang worden hoe het nou verder moet. Een voorbeeld van die storm, een heel letterlijke storm, is als Paulus op weg is naar Rome, Handelingen 27. En dat schip, dat schiet heen en weer van alle golven en ze zijn bang dat ze zullen vergaan. U kent dat verhaal, het is een uitgebreid hoofdstuk. En dan gaat Paulus staan en die gaat preken. Die gaat te midden van dat gieren en gebulder van die wind, gaat hij vertellen van je hoeft niet bang te zijn. Want er is een God die alles in zijn hand houdt en die mij in zijn hand houdt. En dan zegt Paulus, en nu dring ik er bij u op aan goede moed te houden. Want er zal van u, dus van al die mensen op dat schip, geen enkel leven verloren gaan, alleen het schip. Moet je voorstellen, het hele schip met alle bagage verlies je, en misschien wel kostbare spulletjes die je meenam op je reis naar Rome. Ja, Paulus niet, die was gevangene, maar die andere. Gaat allemaal verloren. Maar je leven niet. Je leven zal behouden worden. Want vannacht stond bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. En hij zei, wees niet bang, Paulus. En zie, God heeft u allen geschonken die met u varen. Houd daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal gaan als tot mij is gesproken. Hoe zat Paulus in deze stormen? Maakte het Paulus wat uit of dat schip wel of niet zou vergaan? Er staat in de Korinthebrief een paar van die opsommingen van wat Paulus allemaal meegemaakt heeft. Hoeveel keer hij gestenigd is, hoeveel keer een stad uitgegooid is, hoeveel keer hij schipbreuk geleden heeft, was niet de eerste keer. Hoeveel keer hij dit en dat had hij allemaal doorgemaakt voor het evangelie. Paulus zegt, een engel van de God van wie ik ben en die ik ook dien. De God aan wie Paulus toebehoorde. De God die hij in zijn leven diende. Dat is onze God. Dat is de God van Paulus. En omdat Paulus wist dat hij van God was en hij God zijn leven had toebedeeld, toegewijd, dank u, daarom was Paulus niet bang. Het is als het is een oud verhaal van Moody, evangelist. Die vertelde van dat, ik weet niet of hij het had overgemaakt, meegemaakt of iemand anders. Iemand die in het westen van Amerika door zo'n boef overvallen werd met zo'n pistool. Je geld of je leven. Waarop die man antwoordde, nou simpel. Geld heb ik niet, dus kan ik het niet geven. En mijn leven behoort niet aan jou, maar behoort aan God. En daar is het veilig. Dus probleem opgelost. Maar dat klinkt een beetje zwart-wit en het is in de praktijk natuurlijk heel wat moeilijker dan in de theorie. Maar hier gaat het om. Paulus stond er op het schip en hij dacht van als de Heer mij tot zich neemt is het goed. Maar God had hem een boodschap gegeven, je moet nog naar Rome om voor mij te getuigen. De God die ik dien, zegt Paulus, de God aan wie ik toebehoor, die heeft bepaald dat ik in Rome voor de keizer moet verschijnen. Dus dan kan het hier een beetje stormen en dan kan dat schip tot wrakhout vergaan, maar ik kom daar in Rome. Dat is de herder die mij leidt. En dat was ook de boodschap aan die andere matrozen en lui op dat schip. En nog eentje, en dat is de angst voor de toekomst. een beetje gek om die erbij te doen. Maar eigenlijk ook wel begrijpelijk. Angst voor de toekomst. Wat de toekomst brengen mogen, zingen wij. Mij geleid des Heren hand. Maar dat zing je alleen als je soms afvraagt wat de toekomst gaat brengen. Dat vragen we ons misschien af voor Oekraïne, hoe het verder gaat en of het daar blijft. Of dat het naar ons toe komt, die oorlogsellende. Maar het maakt misschien ook voor onszelf wel eens de zaak moeilijk. Dat wij niet weten hoe het morgen gaat. Hoe het volgend jaar gaat. Hoe het gaat met Nederland. Hoe het gaat met je persoonlijke omstandigheden. Hoe het gaat met een ziekte die je onder de leden hebt. Of misschien nog niet eens weet dat je die onder leden hebt, maar al zorgen gaat maken. Misschien ook wel zorgen over de langere toekomst. Hoe het met je kinderen of je kleinkinderen zal gaan. Zorgen over relaties die verstoord zijn. Zorgen over, van alles kan er de zorgen zijn. Zorgen over de toekomst. En dan heb ik hier een citaat bij van Johannes. Johannes, de apostel, van wie hij in het evangelie zegt, de apostel, de discipel die Jezus lief had. Dat betekent niet dat Johannes zegt van ik had zoveel liefde voor de Heer Jezus. Ik noteer het in een bijzinnetje erbij. Als het in Johannes staat, de discipel die Jezus lief had, dan gaat het over mij, want ik hou zoveel van de Heer Jezus. Nee, het gaat erover dat Johannes zich zo bewust was dat de Heer Jezus van hem hield. De discipel die Jezus lief had, voor wie de Heer Jezus een bijzondere liefde had, een bijzondere band. De meest intieme van de discipelen. De meest intieme persoon met wie de Heer Jezus op aarde heeft opgetrokken, zou je kunnen zeggen. Deze Johannes, die zit op een eiland, Patmos, hoort nu bij Turkije. En die, of door Griekenland, en die zit daar en hij krijgt dan die verschijning van die engelen en op een gegeven moment komt de verschijning van de Heer Jezus. En de Heer Jezus verschijnt daar in al zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Eigenlijk in de heerlijkheid van God die alles in zijn hand houdt en de toekomst in zijn hand heeft. Deze discipel die zo dicht bij de Heer Jezus stond, die ziet de Heer Jezus en die valt als dood voor zijn voeten. Het is de discipel die als het ware het meeste recht had om recht overeind te blijven staan voor de Heer Jezus. Omdat hij de meest intieme relatie met de Heer Jezus had. En hij valt neer op de grond en hij kan niks meer uitbrengen. Laat staan hoe dat met ons gaat als wij oog in oog komen met deze verschijning van de Zoon des Mensen. Laten we het lezen. En ik keerde mij om, zegt Johannes, om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des Mensen gelijk. Die man die daar verschijnt, die heeft de kenmerken van de oude van dagen en de Zoon des Mensen uit Daniel 7. God die verschijnt om de aarde te oordelen. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. De toekomst is in de handen van de Heer Jezus Christus. Hij is de mensenzoon die uit de handen van God de autoriteit gekregen heeft om de wereld te oordelen, maar ook om zijn koninkrijk te realiseren. Daar kun je bang voor zijn als je kijkt naar de oordelen. Maar we mogen ernaar verwachten, als we die belofte herinneren, dat de Heer Jezus zegt, voor u is dat koninkrijk. Voor jouw kleine kudde is dat koninkrijk. Want jullie zijn mijn schapen. Ik ben jullie herder. Ik ben jullie koning. Maar ik ben ook jullie herder en ik leid jullie dwars door, mag ik het zo zeggen, die ellende van de openbaring heen, die voor een heel groot deel overigens aan ons voorbij zal gaan. Maar door alle ellende die deze wereld te bieden heeft, leid ik jullie heen naar dat eindpunt, mijn rijk. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Er is een hoop om bang voor te zijn. En als we God niet hadden, als de Heer Jezus niet kende, dan vraag ik me wel eens af van, zou ik niet helemaal psychisch doorgedraaid raken? Als je gaat nadenken over alle onzekerheden, alle risico's, alle problemen van het leven, alles wat je zou kunnen overkomen en alles wat je hoort en wat je ziet. En vroeger kon je het een dag later pas lezen in de krant. Tegenwoordig hoor je het à la minuut wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. En de filmpjes die worden gedeeld en ongecensureerd krijgen we het allemaal op onze telefoon. Kun je bang voor worden? Kun je angstig voor zijn? En dan is er iemand die zegt, ik ben je herder. Ik ben de goede herder. Ik ben de grote herder. Ik ben de overste herder. Ik ben de herder die jou naar het eindpunt zal leiden. Ik ben de herder die jouw leven in mijn hand houdt. Jij bent kostbaar voor mij. En ik zal je leiden naar die grazige weide. En ik zal je beschermen als je door het dal gaat, waar de dood zijn schaduw over je leven zal werpen. Ik ben de God aan wie je toebehoort. Ik ben de God die je mag dienen. Ik ben de God aan wie je je mag toevertrouwen. Mogen we met deze woorden ook deze week ingaan en ons toevertrouwen aan deze grote God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Amen.